Welkom bij de Masterchart podcast waarmee ik, Eveline Drunks, jou help om rust, ontspanning en ambitie te combineren, zodat je meer tijd en energie gaat steken in de dingen die er voor jou echt toe doen. Welkom bij deze eerste aflevering ook nog eens. Als je mij nog niet kent, ik ben Eveline Drunks. Ik zie mezelf als een coach die daar een vleugje activisme in verwerkt. En ik doe niet, daar ben ik best trots op, niet aan het benutten van mijn volle potentie. Ik zet rust niet in om beter te presteren en ik geloof eigenlijk ook niet in het als ik het kan, kan jij het ook mantra. Waar geloof ik dan wel in? Nou, dat je mag gaan voor je dromen en doelen op jouw eigen tempo, met jouw eigen idealen. Ik geloof wel degelijk dat rust en ontspanning echt onmisbaar zijn in het leven. En ik geloof ook dat het zien van voorbeelden kan inspireren voor wat er mogelijk is in de wereld. En ik hoop jou dus ook te inspireren met wat er allemaal mogelijk is. En mijn doel met deze podcast, met de Masterjar, is jou anders laten nadenken over zaken als tijd, energie en potentie. Ik merk namelijk dat bij ons allemaal het kapitalisme heel diep geworteld zit in alles wat we doen. In hoe we onze tijd besteden, hoe we energie besteden, hoe we onze tijd proberen terug te winnen, hoe we energie proberen te besparen en hoe we dus overal maar het meeste potentieel uit moeten halen. En als je je daar alleen al van bewust wordt, wordt het veel makkelijker om voor jezelf te kiezen in plaats van wat er sociaal of maatschappelijk zogenaamd wenselijk wordt geacht. Voordat ik de diepte induik en je uitleg waarom ik de batterijmetafoor niet toereikend vind, een kleine persoonlijke update. Want ik wil je, mijn planning is om wekelijks een podcast te doen als mijn energie dat toelaat. En daarin wil ik je steeds in kleine stukjes meenemen naar of door mijn eigen ontwikkeling. En wat bij mij nu veel headspace kost, is mijn vermoeidheid. Mijn allergrootste uitdaging op dit moment is het herkennen van mijn eigen limieten en daar vervolgens ook naar handelen. Dat lukt niet altijd. Soms zit ik compleet overprikkeld, letterlijk huilend op de bank, omdat ik per ongeluk over mijn eigen limieten heen ben gegaan. En andere keren dan ben ik juist weer een beetje verveeld, omdat ik mezelf niet genoeg heb uitgedaagd. Dus dat is hetgene wat nu mijn grootste uitdaging is. Wat veel van mijn tijd en energie kost, is dat ik samen met mijn vriend een huis aan het kopen ben in Breda. Of aan het kopen ben. We zijn dus kijkafspraken aan het doen. We hebben gisteren een huis bekeken. En morgen moeten we een bod uitbrengen. Ook heel spannend, ook heel leuk. En wat mijn gemoederen ook nog eens bezighoudt, is dat ik na 2,5 jaar keihard proberen, eindelijk zwanger ben. Ik ben op een prille 10,5 week. We hebben al een eerste echo gehad. Het gaat hartstikke goed. Echter, ik ben super, super, super moe. Ik heb me door heel veel moeders en trouwens ook vaders laten vertellen dat het eerste trimester het zwaarste is. Dus ik heb eigenlijk wel een beetje de hoop dat ik dadelijk wat meer energie heb. En als dat niet zo is, dan is dat waar ik mee omga. En waar ik je dus in kleine snippets ook mee doorheen wil nemen, is hoe ga ik als ondernemer om met mijn zwangerschap, met alles wat daarbij komt kijken en ook met het verlof. Ik heb zelf namelijk niet superveel voorbeelden gezien van vrouwen die zwanger zijn geweest tijdens hun zelfstandig ondernemerschap en hoe ze dat dus deden met het afwezig zijn. Ik heb wel een paar voorbeelden van vrouwen die een BV hebben, dus wel een eigen bedrijf, maar wat groter. Die dus ander personeel al hadden. En ik doe dat nu anders. Ik heb sinds een half jaar een virtual assistant. Dus iemand die vooral vanuit haar huis werk voor me uitvoert. En ik heb het geluk dat zij heel graag coach wil worden. Dus achter de schermen ben ik haar aan het opleiden om Masterjar coach te worden. Dat is super tof. En daar wil ik je ook een beetje in meenemen, want dat houdt me bezig. En ik hoop dat dat inspireert, ook als je misschien geen ondernemer, maar een student of een werknemer bent of stay-at-home person. Je kunt het zo gek niet bedenken. Ik hoop dat dit kijkje in mijn leven je gaat inspireren. Ja, en dan als laatste, als ik binnen de batterijmetafoor blijf, merk ik zelf dat ik een gekrompen batterij heb door corona. Ik heb afgelopen november, dus dat is op het moment van opnemen, een week of, even denken, 12 weken of zo geleden. En ja, ik heb daar nog steeds flink last van. Dus het lijkt erop dat ik long COVID heb. Ik dacht altijd dat het long COVID was, als in van je longen. Maar het is dus lange COVID. daar heb ik helaas wel wat klachten van die daarop lijken. Het zou ook door de zwangerschap kunnen komen. En daardoor ben ik ook heel erg bezig met energie. En dat is voor mij ook de reden dat ik nu heb gekozen om deze allereerste aflevering te laten gaan over hoe ik vind dat de batterijmetafoor niet toereikend is. En dat komt omdat we de batterijmetafoor heel vaak, nou ja, ik zie hem heel vaak voorbij komen. Hij wordt heel vaak gebruikt. En dat is heel verleidelijk om jezelf als een oplaadbare batterij te zien. Want dat komt terug in persoonlijke ontwikkeling, in programma's zoals die gericht zijn op persoonlijk leiderschap. Ik zie energy management steeds vaker voorbij komen. Als je me volgt op Instagram, dan heb je me daar misschien wel eens het een en ander over horen zeggen. En dat is eigenlijk gericht op een goede work-life balance houden, niet in een burn-out terechtkomen. En ik zie dus in mijn Instagram-bubbel mensen koude douches nemen, 's morgens om 5 uur opstaan, etherische oliën sprayen en rollen, edelstenen op hun bureau leggen, healings doen, cleansings doen. Eigenlijk van alles en nog wat om lekkerder in je vel te zitten, om productiever te kunnen zijn, om beter te presteren. Want je bent immers zelf verantwoordelijk voor het opladen van je eigen batterij en ervoor zorgen dat je dan ultiem kan presteren voor nog meer succes. En ik snap dat. Het is ook wel verleidelijk. Ik zie ook dat bedrijven fors investeren in energie en vitaliteit van hun medewerkers. We moeten ervoor zorgen dat die batterij opgeladen is. We moeten het vuurtje aankrijgen en aanhouden. We moeten vooral niet opbranden. En dat doen we door dingen te doen waar je energie van krijgt. Dus op sommige bedrijven worden er wandellunches georganiseerd. Of bij sommige bedrijven worden er van die pods weggezet waar je dutjes kunt doen. Andere bedrijven wordt thuiswerken gestimuleerd, zodat je die woon-werk reistijd niet meer hebt. En fruit in de kantine gezet. Nou ja, van alles en nog wat om ervoor te zorgen dat je genoeg energie hebt om lekker te kunnen presteren voor het bedrijf. En dat is vaak wel vanuit een hele goede bedoeling, dat ze willen dat het goed met je gaat, maar vooral dat het goed met je gaat, zodat je beter kunt presteren. En ik heb zelf bij een fantastisch bedrijf met hele mooie idealen gewerkt, of ja, bedrijf, het was een hogeschool. En dat ik daar burn-out klachten kreeg, daar snapte ik eigenlijk geen reet van. Omdat ik alleen maar dingen deed waar ik energie van kreeg. Of in ieder geval 80% van de tijd. En toen ben ik later, pas nadat ik eigenlijk weer hersteld was van al die burn-out klachten. En ja, klachten die ik had waren dingen als hartkloppingen, paniekaanvallen. Dat ik soms 's nachts wakker schrok van de stress van dingen die er nog moesten gebeuren, omdat ik me heel verantwoordelijk voelde. En uiteindelijk kreeg ik zelf een soort vlekken in mijn zicht. Dus ja, als je in de zon kijkt, dan krijg je daarna zo'n vlek in je zicht. Zulke vlekken had ik bijna standaard in mijn zicht, waardoor ik ook niet meer durfde auto te rijden. Dus dat soort klachten had ik. En als ik maar lekker genoeg aan het werk was en lekker die high aan het rijden was van de dingen die ik deed die ik leuk vond en waar ik energie van kreeg, dan waren die klachten er even niet. Maar op het moment dat ik dan eigenlijk ging ontspannen, dan kwam al die stress heel hard naar boven. Dus ja, misschien had ik beter mijn best moeten doen om mijn batterij op te laden. Maar ik dacht dus dat ik me kon opladen door allemaal leuke dingen te doen. En ik ben er toen wel achter gekomen nadat ik dus hersteld was, al die klachten niet meer had, omdat ik zelfstandig ondernemer ben geworden en veel beter voor mezelf ben gaan zorgen. En eigenlijk ook vooral genoegen heb genomen met een stuk minder, ben ik erachter gekomen dat die oplaadbare batterij heel individualistisch is. Dus heel erg uitgaat van die eigen verantwoordelijkheid. En ook heel validistisch is. Validisme is een term die in de activistische community veel gebruikt wordt. En dat gaat er eigenlijk van uit. Validisme gaat uit van een tussen aanhalingstekens gezond lichaam. Dus dat je geen handicaps hebt, dat je geen chronische ziektes hebt, dat je niet zoals ik nu zwanger bent, dat je niet ongesteld bent, dat je niet een keer een slechte nacht hebt gehad, dat je niet klachten hebt van long COVID, maar dat je dus een super constant functionerend lichaam hebt. Dat is een beetje de basis van validisme. De oplaadbare batterij gaat eigenlijk ook een beetje voorbij aan het systeem waar we in zitten. En de impliciete boodschap van die oplaadbare batterij is: zorg goed voor jezelf, doe dingen waar je energie van krijgt, zorg ervoor dat je je batterij oplaadt, want dan krijg je geen burn-out, raak je niet depressief, word je niet ziek, raak je niet gehandicapt. En dat is de impliciete boodschap, maar wat als je dan wel een burn-out krijgt, gehandicapt raakt of ziek wordt, is dat dan eigen schuld, dikke bult, had je maar beter voor jezelf moeten zorgen? En ik snap het, dat is niet wat ze zeggen, dat is niet wat ze bedoelen, maar dat komt dus omdat ze uitgaan van een individualistisch en validistisch systeem, als het ware. Wat ook lastig is aan de oplaadbare batterij metafoor, is dat we voorbij gaan aan de overlevingsmechanismen die in werking treden als het systeem om ons heen, dus ons sociale systeem of ons werksysteem, ons gezinssysteem, de plek waar we sporten, de plekken waar we veel tijd besteden, als die systemen niet weten hoe ze ruimte moeten maken voor menselijkheid. En meestal is menselijkheid het niet perfect, niet super constant als een persoon met een tussen aanhalingstekens gezond lichaam kunnen presteren. Ik neem een paar kleine voorbeelden. Toen ik studeerde, durfde ik niet minder hard mijn best te doen op mijn opleiding. Durfde ik niet minder hard te presteren, omdat ik bang was dat ik studievertraging zou krijgen. Dus er waren zelfs docenten die allemaal tegen me zeiden: Eveline, doe nou een tandje rustiger aan. En toen dacht ik, ja, maar dat kun je nou wel zeggen. Maar als ik nu weer studievertraging heb, dan heb ik dadelijk geen studiefinanciering meer. Dat kost allemaal extra geld. Ik heb hier geen tijd voor, ik heb hier geen geld voor. Dus als ik nu niet mijn eigen mentale, emotionele welzijn opoffer, dan kan ik niet door. Ik heb geen tijd om die batterij op te laden. En dan zouden we dus mij als individu de schuld kunnen geven en kunnen zeggen: ja, Eveline, maar je moet toch wel inzien dat een wandelingetje af en toe kan. Maar het systeem is dus zo dat ik het idee had dat ik die keuze niet had. En uiteindelijk ben ik goed afgestudeerd en ik zie ook wel dat ik daar zelf wat rustiger aan in had kunnen doen. Maar in het systeem had ik ook meer ondersteuning mogen krijgen. Want ik heb veel studenten gezien die net als ik eigenlijk, nou ja, ik heb een aantal studenten gezien die helemaal aan hun studie onderdoor gingen. Ik heb een aantal studenten gezien die, net als ik, bijna aan het systeem onderdoor gingen. Dus als we het hebben over die oplaadbare batterij, kunnen we ook als die systemen, dus in dat geval bijvoorbeeld de docent en het onderwijsondersteunend personeel, een stukje verantwoordelijkheid afschuiven en zeggen: nee, maar dat ligt aan het individu. Want 60% van de studenten heeft nergens problemen mee. Dus die 40% die moet maar gewoon beter hun best doen, meer wandelingetjes maken, eerder gaan slapen en een keertje sporten tussendoor. En dat voorbeeld geldt ook dus voor toen ik voor een baas werkte, durfde ik geen nee te zeggen uit angst dat mijn contract niet verlengd zou worden. En het is niet dat ik een hele gemene leidinggevende had, maar ik was nieuw, ik was supergroen, ik deed heel erg mijn best en ik deed ook echt 80% opdrachten, projecten en dingen die ik heel leuk vond. Ik werkte in het onderwijs, ik vond dat ook heel belangrijk. Ik had echt het idee dat ik iets kon toevoegen aan de wereld. En dus had ik het idee, als ik dit nu niet doe, dan laat ik kansen liggen, dan stel ik mensen teleur en dan gebeurt het nooit. En daar had ik ook meer ondersteuning mogen krijgen vanuit het systeem om daar rustiger aan in te kunnen doen. Want ook daar een lunchwandelingetje en een keer een appel was niet genoeg om ervoor te zorgen dat mijn batterij opgeladen raakte. Dus ik kon mijn batterij proberen op te laden wat ik wilde, maar eigenlijk was er nooit genoeg energie om mee te kunnen rennen in het systeem waar ik eigenlijk niet in paste. En dat zie ik ook bij anderen. Ik zag dat bij medestudenten, ik zag dat bij collega's en ik zie dat nu ook in mijn ondernemersbubbel. Dus dat continu aan jezelf sleutelen om gezond te zijn en lekker in je vel te zitten en meer te presteren. Maar ja, waarvoor eigenlijk? Nou ja, heel vaak dus vanuit een overlevingsmechanisme. En dat is een hele individualistische benadering. En dan krijg ik ook wel eens de opmerking, maar moeten we dan onze definitie van succes niet veranderen? Vind ik een hele nobele gedachte. Alleen, ik had het idee dat ik niet per se naar succes streefde om succesvol te zijn. Ik streefde naar dat beeld omdat ik veiligheid wilde. En dat komt bij mij persoonlijk dan ook omdat ik op mijn 18e het huis uit was gezet. Ik had helemaal niks meer. Ik had zelfs geen paspoort meer. En dat is echt een hele enge situatie om in te zitten. Dus ik was ook steeds bezig met hoe kan ik ervoor zorgen dat ik voor mezelf veiligheid creëer. Niet eens succes in de vorm van een auto en een huis en een hondje. Maar voor mij was het, ik wil een huis, een appartement, ik noem dat gewoon een huis. Ik wil een huis, want er is niemand die mij uit dat huis kan zetten. En ik wil een auto, want er is niemand die mij kan vertellen dat ik ergens niet naartoe mag rijden. En ik wil een hondje, want dat is gezellig en dat is een veilige haven. En dat is iemand aan wie ik liefde kan geven en van wie ik liefde kan krijgen. Dus voor mij was dat niet eens dat dat pijlers waren van succes waar ik naartoe wilde streven. Voor mij was het veiligheid. En nou ja, misschien herken je dit totaal niet. En dan hoop ik dat je wat meer zachtheid kunt voelen voor de mensen om je heen die vastzitten in die rat race. En die uit ja, bijna pure wanhoop proberen om die batterij maar op te laden en mee te kunnen. En mee te kunnen rennen in dat systeem. En misschien zit je nu wel heel erg mee te knikken en denk je, fuck Eveline, dit herken ik. Dit heb ik ook. Dan snap ik ook mensen die dus niet die best wel heftige klachten hebben gehad die ik heb, dat ze dan aan me vragen, maar Eveline, is dit dan geen semantische discussie? En daarmee bedoelen ze, is dit dan niet een beetje mierenneuk op het woord? Want als ze zeggen, daar krijg ik energie van, of ik laat mijn batterij op, dan bedoel ik niet een letterlijke batterij, maar dan bedoel ik dat ik me energiek voel. En dat snap ik. En toch is mijn antwoord nee, helemaal niet voor de mensen die moeite hebben met die energiebalans. Het is geen semantische discussie, ook niet als we gaan werken met verschillende batterijen. Dus dat je bijvoorbeeld een lichamelijke batterij hebt en een mentale batterij. Ook niet als we energie en energiek uit elkaar trekken. Want een batterij is iets heel constants. Een batterij geeft, bij wijze van spreken, met een balkje weer hoe vol of leeg die is. Steek je er een stekker in, dus stop je er stroom in, dan laat die op. En als je het apparaat gebruikt in kwestie waar de batterij in zit, dan loopt die leeg. Maar persoonlijke energie, en laten we dan voor het gemak even op de lichamelijke energie houden, zelfs die is heel subjectief. Want de energie scheelt per persoon. En dan voor een persoon scheelt energie ook nog eens per context en per situatie. Dus als ik kijk naar mezelf, mijn energie is op dit moment heel anders dan een paar maanden geleden toen ik niet zwanger was en toen ik geen corona had. Mijn energie is heel anders wanneer ik stress heb om hoeveel geld ik verdien. Of dat ik stress heb dat ik te veel dingen doe in een week of dat ik juist te weinig doe in een week. En natuurlijk ben ik tot op een zekere hoogte zelfverantwoordelijk en al helemaal als ondernemer voor het verspreiden van mijn werklast. Maar dan staat dat toch allemaal binnen dat paradigma van die kapitalistische gedachte dat we gezond moeten zijn, maar wie bepaalt wat gezond of ongezond is? En dat we succesvol moeten zijn. En succesvol bedoel ik dat je je eigen broek kunt ophouden financieel. Nou ja, en als dat dan niet lukt, wiens schuld is dat dan? Nou, in mijn ervaring komt dat heel vaak door het systeem. Want ik geloof er heel erg in dat mensen heel erg hun best doen. Dus nee, het is geen semantische discussie omdat onszelf vergelijken met een batterij en het hebben over die energie maakt dat we onszelf als het ware gaan zien als een batterij. En op het moment dat we dan niet precies functioneren als die batterij, krijgen we het idee dat we het verkeerd doen. En dat zag ik bij mezelf, dat zag ik bij tientallen mensen die ik coachte, bij mensen in mijn omgeving. Dus als je geen moeite hebt met energiemanagement, als je echt niet het idee hebt dat je ook maar in de buurt komt van burn-out verschijnselen, als je niet werkt met spoons, dat zullen de mensen in de activistische community wel herkennen, de spoon theory, dat je maar een bepaald aantal spoons hebt op een dag om te kunnen spenderen. Als je daar geen moeite mee hebt, dan denk ik dat deze podcast je sowieso minder aanspreekt. Maar als je daar wel moeite mee hebt, dan wil ik je uitdagen. Want als we het dan niet over batterijen mogen hebben, niet over energie mogen hebben, en mogen hebben staat natuurlijk tussen aanhalingstekens, ja, hoe doen we dat dan wel? Want er is wel een behoefte om het te hebben over hoe we ons voelen. Maar besef je, energie is iets heel moderns. En dan bedoel ik energie in de vorm van stroom en batterij. Want we vergelijken onszelf graag met wat we kennen. Dus op dit moment hebben we het over batterijen en oplaadbare batterijen. Terwijl 100 à 150 jaar geleden werden mensen vaak vergeleken met machines. En werd er gekeken hoe we de menselijke machine kunnen optimaliseren om beter te presteren. Ook weer een heel kapitalistisch gedachtegoed. Ik wil je uitdagen om nog een paar honderd jaar terug te gaan in de tijd, toen er nog geen stroom was, toen er nog geen machines waren. Hoe zou je dan beschrijven hoe je je voelt? Dus mijn eerste uitdaging voor je is, zeg wat je echt bedoelt in plaats van het containerbegrip, daar krijg ik energie van, te gebruiken. Voel je je bijvoorbeeld vrolijk, gefocust, opgewekt, enthousiast, verliefd, gewaardeerd, verbonden? Nou ja, noem maar een positieve emotie of een positief gevoel. En probeer echt een label te plakken op je gevoel. En vind je dat lastig, dan raad ik aan om bijvoorbeeld de feeling wheel of de emotion wheel op te zoeken. Als ik me niet vergis, is dat een resource van Calm. Gewoon in Google afbeeldingen. Feeling wheel, dan ga je hem vinden. En ik zal hem ook proberen in de show notes te linken, zodat je daar eens naar kunt kijken. En mijn tweede uitdaging is, zeg wat je echt nodig hebt, dus welke behoefte je hebt, zonder dat je zegt dat je je batterij moet opladen of dat je je batterij hebt opgeladen. Dus blijf eens eventjes bij de behoefte. Ik snap dat dat soms best lastig kan zijn, zeker omdat die energie zo subjectief is, maar waar heb je behoefte aan? Slaap, eten, sociale contacten, mentale ontspanning, seks, knuffelen, tijd voor jezelf, tijd in de natuur, superdoelloze YouTube-filmpjes kijken, je kunt het zo gek niet bedenken. En eigenlijk behalve slaap kosten al die activiteiten energie. En door het dus niet te noemen je batterij opladen, door niet te zeggen ik krijg er energie van, blijf je meer bij wat je echt bedoelt. En dan kunnen we kijken welke activiteiten zijn voor jou jouw schaarse en kostbare energie waard en welke misschien niet. Ik wil afsluiten met een heel klein voorbeeld waarbij ik laatst toch wel een klein beetje gechoqueerd heb. Dat zag ik aan de blikken van de mensen in mijn omgeving. Ik was op een soort trainers kennismakingsbijeenkomst. En daar werden we als trainers allemaal uitgenodigd om een 7-minuten training te geven. En een van de deelnemers deed die van haar over energie en hoe je dus je fysieke batterij oplaadt. En omdat we het daar al over hadden gehad, was er op het einde bij de afsluiting werd er gevraagd, wil je even in een paar woorden beschrijven wat je van deze middag vond? En de eerste persoon die de ronde afsloot, en het is echt niks ten nadele van haar, het gaat dus echt alleen om dat energieparadigma. Zij zei dus, ik ga hier vandaag met meer energie weg dan dat ik kwam. En dat is natuurlijk supergoed bedoeld, want zij bedoelt waarschijnlijk, ik kan dat niet met zekerheid zeggen, ze bedoelt waarschijnlijk dat ze er gefocust of opgewekt of enthousiaster wegging dan dat ze kwam. En ik heb op mijn beurt, want toen waren er een aantal andere mensen tussen. En toen zei ik, ik ga hier zeker wel met veel minder energie weg dan dat ik kwam. Het was namelijk een bijeenkomst van 2 uur lang, van 4 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. En toen werd er gefronst, omdat ik zei, ik ga hier zeker met veel minder energie weg dan dat ik kwam. Maar meteen erachteraan zei ik, maar als ik ergens mijn schaarse energie aan spendeer, dan graag hieraan. Want ik heb veel geleerd, ik heb gelachen, ik heb het echt naar mijn zin gehad. En ik heb heel veel plezier gehad en ook voelde ik me heel erg verbonden. Dus voor mij was dit echt heel erg de moeite waard. Dank daarvoor. En toen zag ik een soort opluchting bij mensen. Dus eerst van, hoe kun je dat nou zeggen? En toen van, dat bedoel je. En die wil ik ook aan jou meegeven. Zoals ik zei, als je moeite hebt met energiemanagement, dan kan het echt verraderlijk zijn als je heel de dag dingen doet waarvan je zegt, daar krijg ik zoveel energie van. Dan ga je jezelf misschien zien als een volle batterij, terwijl je eigenlijk veel leger bent dan dat je bent. En dat gebeurt wel eens met batterij-icoontjes, als er ergens iets vastloopt in de software. Of als je tank van je benzine voller is dan dat die eigenlijk is. En het ene moment kijk je en dan denk je dat je nog 80% hebt. En het andere moment kijk je is er nog maar 3% over. Nou, en dat gebeurt spreekwoordelijk ook wel eens bij onszelf, omdat die energieervaring zo ongelooflijk subjectief is. Dus ik hoop je met deze podcast te laten weten Als je alleen maar dingen doet waar je energie van krijgt en je bent aan het einde van de dag toch helemaal back off, dan doe je het niet verkeerd. Ik wil je dan uitdagen om te stoppen met zeggen, daar krijg ik energie van. Zeggen wat je echt bedoelt. En stoppen met zeggen dat je de batterij moet opladen, maar aangeven welke behoeften je daadwerkelijk hebt. Zodat je nog beter kunt bepalen welke activiteiten jouw schaarse en kostbare energie waard zijn en welke misschien niet. Nou, heel erg dankjewel voor het luisteren naar deze allereerste aflevering. Mocht je dit interessant vinden, dan nodig ik je van harte uit om dit te delen, om reviews achter te laten. En wil je hier nog dieper induiken, dan raad ik je het Masterjar groepscoachingsprogramma aan. De Masterjar is zeker veel meer dan een planmethode. Dit is maar één van de vele manieren waarop ik kijk naar tijd en energie. En in het Masterjar groepscoachingsprogramma gaan we aan de slag met jouw grootste plan of energieuitdaging. Ik ga je persoonlijk begeleiden om rust, ontspanning en ambitie te combineren, zodat jij meer tijd en energie gaat steken in de dingen die er voor jou echt toe doen. En of dat nou het groeien van je bedrijf is, meer rust pakken, het beter balanceren van moederschap met ondernemerschap of studie met ondernemerschap, of lekkerder in je vel zitten met werken bij je baas en vooral wat anticapitalistischer handelen, dan ben je hier aan het goede adres. Ga naar www.masterjar.nl om je in te schrijven en doe gezellig mee. Heel erg dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot een volgende aflevering. Doeg!